het moment dat je iemand een transmigrant noemt, heb je hem ontmenselijkt. En dan maak je er een object van bijna. Dan kun je daar zo over praten, van macro-economisch en ja.
Dan, technocratisch.
Dan is dat geen mens niet meer.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Grote Vragen. De reeks waarin we aan de hand van fragmenten uit onze gesprekken proberen om een antwoord te formuleren op een grote vraag die ons bezighoudt. Het is wel belangrijk om te zeggen op dit moment dat die 120 gesprekken, denk ik, die we tot nu toe gevoerd hebben, dat enkel gegaan is dankzij de steun van onze mecenas. Dat zijn mensen die met hun bijdrage ervoor zorgen dat Zwijgen is geen optie zo net wel, net niet kan blijven bestaan. Zo. Dus wij zouden graag, als het kan, een klein beetje meer op ons gemak zitten aan de net wel kant. Dus als jij het kunt, als het voor u mogelijk is om ons initiatief te steunen, doe dat dan alsjeblieft. Kijk even rond op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat en steun ons. Dank u. Waarom vechten om woorden is de grote vraag waar we ons vandaag over gaan buigen. Het is een vraag die regelmatig in onze mailbox valt ook. Wanneer gaan jullie stoppen met palaveren en eindelijk aan het echte activisme beginnen? En het is een vraag die je ook in het publiek debat regelmatig ziet terugkeren. Dat mensen, wanneer er een discussie gevoerd wordt over een woord, daar nogal fel op kunnen reageren en dat belachelijk vinden of tijdverdrijf of niet de moeite waard of kleinzerig is ook een woord dat vaak valt. Dus daar gaan we vandaag wat dieper induiken. We gaan beginnen met een fragment van Maxime Februari. Maxime heeft ons eigenlijk een term gegeven die heel handig is om die vraag te proberen beginnen beantwoorden. Hij heeft het met ons over de manier waarop dat wij als mens proberen om vat te krijgen op de realiteit. De manieren die wij gebruiken om de realiteit te proberen aan ons te onderwerpen. Wij gebruiken daar allerlei middeltjes voor. En Maxime komt met een voorbeeld uit de economie dat echt heel interessant is om deze aflevering mee te beginnen.
Homo economicus model waarin je zegt, nou, het mens is eigenlijk altijd gericht op eigen belang of op winstvermeerdering. Hoe je het ook formuleert. Dat is best een nuttig model binnen de wetenschap als analytisch model om iets uit te zoeken. Maar als je gaat zeggen, al het gedrag kun je met dit model verklaren, dan versteent het al meteen. Dus het is ooit opgezet als een hulpmiddel om iets te begrijpen. En vervolgens is het een dwingend beschrijving geworden van menselijk gedrag in het algemeen. En economiestudenten worden er nu, inmiddels 250 jaar later, schat ik, nog steeds mee opgevoed. Niet dat het een handig analytisch trucje is, maar dat het een realistische beschrijving is van menselijk gedrag. Dat wil zeggen dat je het volkomen verstaard hebt.
Ja.
En je ziet eigenlijk alles aan wetenschappelijke theorieën, aan regels, al die dingen die je opstelt, omdat je denkt, het is handig, weet je, als hulpmiddel, als ladder, zou Wittgenstein zeggen. Je kunt erop klimmen, vervolgens als je het niet meer nodig hebt, gooi je hem weg. Maar dat weggooien, daar zijn we heel slecht in. Dus je maakt een theorie, je maakt een regel, je maakt een model. En vervolgens zeg je, ja, maar zo is de werkelijkheid ook echt. En ja. Nu gaan we de studenten ermee om de oren slaan, nu gaan we ons daar altijd aan houden. De hele wereld zo inrichten.
Als ik Maxime goed begrijp, zegt hij van eigenlijk alle dingen die we als mensen wat bedenken in ons hoofd of in onze gezamenlijke hoofden, dat zijn ladders van Wittgenstein. Kaarten zijn ladders van Wittgenstein, manieren om naar onze geografie te kijken. Woorden zijn ook ladders van Wittgenstein, ideologieën zijn ladders van Wittgenstein. Het zijn allemaal mythes, verhalen, allemaal manieren, brillen om mee naar onze realiteit te kijken en om te proberen met al die verschillende brillen om de realiteit beter te begrijpen. En zoals ik zei, een woord is eigenlijk ook een manier om vat te proberen krijgen op de realiteit en om met elkaar over die realiteit te praten en te proberen om die beter te begrijpen. En soms maken we de fout dat we vergeten dat dat maar een middel is en dat de realiteit niet samenvalt met dat woord. Nu dat... Ik word daar enthousiast van zo'n concept gelijk Ladder van Wittgenstein. Ik ga daar dan goed van. Maar het is nog abstract. Dat zal allemaal wel, maar waarom vechten om woorden? En het wordt heel concreet met Magali Rodriguez Garcia. Dat is een fragment waar we nu naar gaan kijken. En Magali is eigenlijk gespecialiseerd in de globale arbeidsgeschiedenis, de geschiedenis van de vakbond, om het eenvoudig te zeggen. En zij geeft ons een heel mini-les in de historiek van het woordje werk en het effect van dat woordje op mensen. Echt even kijken.
De Internationale Arbeidsorganisatie, opgericht 1919. Toen al waren vrouwen daar vertegenwoordigd. En heel veel vrouwen die probeerden, voornamelijk vanaf eind jaren 20, begin jaren 30, probeerden de problematiek van dienstmeisjes aan te kaarten.
Ja.
Je moet weten, dienstmeisjes vanaf de 19e eeuw, begin 20e eeuw, dat was de grootste arbeidsmarkt voor vrouwen. Dus mm-hmm. heel veel vrouwen waren gewoon waren deel van dienstpersoneel. Mm-hmm. De Volkenbond weigerde dienstarbeid, dus dienstpersoneel, als een vorm van werk te beschouwen. Dat was reproductieve arbeid en dus niet echt werk. Ja, dat is het werk van witte, blanke mannen die in de fabrieken stonden, die in de bedrijven stonden en die gewoon zeiden, dit is werk. Al de rest is geen werk. Dat heeft tot 2011 geduurd, voor er een conventie kwam vanuit de Internationale Arbeidsorganisatie, dus bijna een EU, voordat de Internationale Arbeidsorganisatie erkende dat dienstmeisjes wel degelijk een werk is. Oh. En je moet weten, wie zijn die diensten? Wie is die poetsvrouw? Dat zijn meestal migranten. Hè? Dus dat betekent dat gewoon in heel veel gebieden, heel veel landen hadden wel een of andere vorm van bescherming van dienstpersoneel, dat wel. Maar gewoon als een conventie, dus gewoon waardoor dat dienstmeisjes in sociale zekerheid krijgen en dergelijke meer, sociale bescherming, dat heeft tot 2011 geduurd.
Dat is creepy, jongen.
Dat is creepy. Dus, en dat zijn dus die bastionen, zeg maar.
Ja, ja.
Die ervoor zorgen dat gewoon bepaalde groepen wel of bepaalde groepen niet tot een arbeid. Prostitutie, net zo'n voorbeeld.
Ja, het is een uitstekend voorbeeld.
Voilà, dus dat is ook...
Het is een strijd om geformaliseerd te mogen worden, eigenlijk. Dus, om te bestaan, eigenlijk.
Ja, dus, en dat is dus... Er is nu een belangenorganisatie, dat heet Utsopie, in Brussel. Okay. Maar dat is geen vakbond, hè, omdat het gewoon prostitutie niet als een vorm van werk wordt beschouwd.
Voor mij is het stukje van Magali gewoon al een eerste reden om te zeggen, ja, tuurlijk moeten we vechten om woorden. De levens van miljoenen vrouwen werden bepaald door de definitie van het woord werk. Het feit dat zij arbeid verrichten, dat niet als werk werd gezien, heeft hen sociale rechten ontnomen en heeft de levens van miljoenen vrouwen beïnvloed en beïnvloedt die waarschijnlijk nog altijd. Dus tuurlijk moeten we vechten om woorden. Dus als een politicus of wie dan ook bezig is met woorden te definiëren in wetboeken of in woordenboeken, dan denk ik dat we hen moeten aanspreken op die verantwoordelijkheid en proberen om die woorden zo inclusief mogelijk te maken en die strijd ook heel serieus moeten nemen, wetend dat één pennetrek, zeg maar, ja, miljoenen levens kan kosten of sparen. Dat is de invloed van een definitie, van de frivoliteit van het woord, om het zo te zeggen. Dus ja, tuurlijk moeten we vechten om woorden, maar ik denk ook dat dit niet de enige reden is om te vechten om woorden. Het zou ook nogal vroeg in de aflevering zijn om tot de finale conclusie te komen. Woorden worden niet enkel in de echelons van de macht gedefinieerd. Ook dit hier, dit gesprek tussen mij en u, is een poging, een manier en om woorden vorm te geven, of om cultuur vorm te geven. Elk gesprek dat je voert aan je keukentafel draagt bij tot de cultuur. En het is een gesprek met Olivia Rutaziboa dat over structureel racisme ging, dat concept voor mij heel hard helder werd. Zij legt dat zo goed uit, hoe woorden op heel veel verschillende manieren tot stand komen, maar ook hoe die woorden op heel veel verschillende manieren effect hebben op de levens van mensen en bijdragen tot een racistische samenleving.
Dat zijn netwerken van ideeën, van dingen die we normaal vinden. 1000 mensen die sterven in de Middellandse Zee. Hoe kan dat we dat normaal vinden? Opnieuw, we zijn niet per se slecht of goede mensen, maar gewoon... Er zijn van allemaal gedachtegoed dat dat opkomt. Ja, maar ja, ze moesten maar niet naar hier komen. Ik zou mijn kinderen niet zo in gevaar brengen. Dat ze daar toch blijven, zullen een centje geven. Allee, maar dat idee van dat hun leven niet automatisch evenveel waard is als dat van je eigen kinderen, dat is racisme. En dat is niet iets dat je dus met geboren wordt omdat, en dat je dan slecht bent en dat je dat dan hebt. Dat is dag in dag uit het feit dat je nooit bijvoorbeeld die Afrikaanse intellectueel nog maar tegenkomt. Ook al ga je naar de beste school. Zo, allez, ik ben echt naar de beste school in België, bij wijze van spreken. Je komt die niet tegen. Mm-hmm. En dat je dan als volwassene spontaan gaat denken, ja, die zijn evenveel waard als ons, dan zijn ze de bijna...
Ja, dan zijn ze raar, eigenlijk.
Dan zijn ze bijna een heilige, voilà. Dus dan denk ik soms van, soms moeten we zo... Het verhaal over leven en dood moet er terug bijgetrokken worden. Dat het niet gewoon is van, ik wil een mens zonder vooroordelen zijn. Hè, of ik wil een beter mens zijn. Nee. Al die mythes bepalen echt wie dat er mag leven en niet. Of wie dat er opgesloten zit in het gevangen en wie niet.
Het is zo wat moment om die drie mensen samen te nemen, denk ik. Maxime zegt zo... woorden zijn uitgevonden door mensen en wij gebruiken die om de realiteit te begrijpen, maar we geven ook de realiteit vorm met die woorden. Dus daarom zijn die belangrijk. Magali maakt dat abstract idee van een ladder van Wittgenstein heel concreet en toont van ja, als wij een bepaald woord op een bepaalde manier definiëren, dan heeft dat invloed op mensenlevens. En Olivia zegt... En die woorden worden niet enkel vormgegeven in de plusjes salons van de macht. Die woorden worden eigenlijk door heel onze cultuur vormgegeven. Dus elk gesprek dat we voeren draagt eigenlijk bij aan de betekenis van woorden. En die gaan er dus voor zorgen dat onze maatschappij op een bepaalde manier vormgegeven wordt. En mensenlevens kosten of mensenlevens sparen. Dus... Als woorden de realiteit vormgeven en elk gesprek bijdraagt aan de betekenis van woorden en iedereen uitgerust is met een paar stembanden, dan ja, praten wij gewoon met elkaar en is elke persoon één stem waard en gaan we dus samen op een hyperdemocratische manier de samenleving vormgeven. En toch is onze samenleving keihard niet democratisch en worden er mensen keihard groepen, keihard uitgesloten. Dus er is iets dat fundamenteel niet klopt in die schone idylle. Ik wil u graag meenemen naar een stuk met Dalida Hermans. Het is een stuk dat ik, om heel eerlijk te zijn, pas na 5 jaar zwijgende schenoptie echt begrijp. Het mij echt 5 jaar gekost heeft om te beginnen begrijpen wat Dalila echt bedoelt met dit stuk en de gruwelijkheid ervan echt ten volle in te zien. Even luisteren naar Dalila.
Hij legde die link wel op 2,5. Mm. Die had echt iets van eigen met Zwarte Piet tegen zijn mama. En dus die heeft dat ergens gehoord. Maar die komt nergens. Hè. Die komt op school en thuis. Dat is 2,5 op die leeftijd. Dus die heeft dat op school gehoord. En op zich is dat allemaal niet zo'n ramp. Maar ik kan wat ik gewoon heel frustrerend vind in dat soort debatten... Want ik zeg het, dat is voor mij symptomen. Hè. Dat is totaal niet de kern van het probleem. Maar wat ik heel frustrerend vind, is dat mensen dan zeggen... Dan argumenten geven die dat ik uit ervaring weet dat niet kloppen... Maar toch niet mag weerleggen. Zo. En dan zeggen ze, ja, maar zoals... Dat is een kinderfeest en kinderen zien dat niet. Jawel, want mijn zoon van 2,5 zag dat. Jawel, want ik, toen ik 3, 4, 5, 6, 7 jaar, zag dat wel. Dus, allez, dat is tegen iemand zeggen wat je zelf heb meegemaakt gisteren nog, is niet gebeurd. Dat is toch kei raar? En dan kom je op den duur over als de boze die alles wil afpakken, terwijl je eigenlijk gewoon heel kleine dingetjes hebt gevraagd. Zo.
Ja. Het is door je boek te lezen dat ik voor de eerste keer wel dacht van, maar ja, ik ga dat echt nooit begrijpen.
Ja, nee.
Ik kan dat niet begrijpen. Ik ga nooit...
Maar je hebt bijvoorbeeld wel empathie. Je hebt wel het je kunt wel, net zoals ik empathisch kan zijn als een vriendin van mij vertelt hoe dat ze als lesbische vrouw vaak dingen naar haar hoofd geslingerd krijgt, kan ik begrijpen. Maar dat moet kut zijn. Ik kan niet begrijpen wat het is om lesbisch te zijn, want ik ben dat niet. Maar ik kan wel empathisch zijn. En iemand die dat zegt, racisme is relatief en je moet gewoon de kansen grijpen, die ontkent de ervaring van heel veel mensen met migratieachtergrond die daar gewoon minder kansen hebben gekregen. Die aan het onderwijs anders behandeld werden, die daar solliciteren 100 keer en op den duur zeggen, ik geef het op, die daar geen houtijs snapten. Als je al zou beginnen vanuit, oké, ik ga empathisch zijn naar die mensen toe, vertel mij hoe het komt dat jij werkloos bent en dat het niet goed gaat met je, en die zegt u dat, geloof dat dan. Snap je? Geef mensen dat. Het stukje waarin dat je gewoon ervan uitgaat, jij bent ook een mens en je ervaringen zijn ook echt. Dan ga je achteraf niet zoiets zeggen. Dat dat een relatief is en dat je gewoon flink moet zijn en kansen moet grijpen.
Als je echt luistert naar Dalila, en dat is iets wat ik de afgelopen 5 jaar meerdere keren heb gedaan om het beter te proberen begrijpen, dan blaast zij heel die idylle omver van elke persoon heeft een paar stembanden en ieders stem vormt mee de betekenis van de woorden en de betekenis van de woorden vormen onze realiteit. Dus iedereen draagt op een gelijke manier bij tot onze realiteit. De wereld is fantastisch. Dan zegt zij, nee, dat is eigenlijk gewoon niet waar. Want als sommige mensen spreken en sommige dingen zeggen die je niet aanstaan, dan stopt je met luisteren. Dus die mensen, hun betekenis telt niet mee. Dus zij mogen niet meebouwen aan de realiteit. Spijtig. En ze heeft gelijk. En het zotte is, wij zijn grootgebracht, of ik althans, wij althans, in onze witte bubbel, met zo allemaal van die mega schone, dure woorden. Zo, humanisme bijvoorbeeld, stond een tijdje op mijn bil getatoeëerd. En liberalisme, en kleurenblind, en man en vrouw zijn gelijk. En er is eigenlijk geen seksisme meer in de wereld. Iedereen telt mee. Benetton-posters. En zo. Dat is echt het idee waarmee dat wij zijn grootgebracht. En waarmee dat ik dacht van, ah ja, zo is de wereld dan geregeld. Maar ja, klaarblijkelijk gewoon echt niet. En het zotte is, hoe kan dat? Hoe kan een maatschappij die zo hard propageert kleurenblind te zijn, zo hard propageert een gelijk speelveld te creëren voor iedereen, waarbij dat elke stem evenveel waard is, hoe kan net die maatschappij gewoon sommige stemmen keihard negeren en die mensen gewoon uitsluiten van het vormen van de wereld rondom hen en hen daarmee eigenlijk monddood / doodmaken. Om dat te begrijpen moeten we luisteren naar Nadia Fadil.
Die discussies over vrijheid, dat gebeurde in een machtsvacuum. Hè. Dat gebeurde in een context waarin er heel veel onvrije wezens rondliepen. Hè. Mm-hmm. Mensen als slaven werden getransporteerd van Afrika naar de nieuwe wereld, waarin mensen onder een koloniaal gestel leefden en dus ook niet over zichzelf konden beschikken. Hè. Dus dat waren ook heel praktische vragen. Hè, van wat maakt het onderscheid tussen iemand die vrij is in een koloniale context en iemand die niet vrij is. Hè. Wat geeft ons eigenlijk ook het recht om te zeggen van jij mocht niet meestemmen, jij mocht niet meebeslissen. Jij gaat hier even luisteren naar wat wij aan u kunnen zeggen, want jij hebt niet die capaciteit om voor jezelf te denken. Uh-huh. Dus dat zijn zeer de vragen, de discussies die aan de basis liggen van de verlichtingsperiode, komen van zeer praktische en concrete vragen. En dat vergeten we heel vaak.
Ik vind het de eerste keer dat zo wat doordringt, maar ik vind het echt heel griezelig hoe Dat is zo'n fase die mij, waarbij ik nooit heb stilgestaan, hoe doordacht die was. Zo. Echt zo. Ik maak dat nog erger. Dat we zo,
ik denk dat
we zo
vooral
grondig hebben nagedacht en het dan alsnog hebben gedaan.
Kijk, ik denk dat elke filosofie en ideologie haar schaduwzijden heeft. Hè. Mm-hmm. Maar ik denk wat er wel eigen is aan die westerse verlichtingstraditie, is dat die niet alleen zeer hegemonisch is, zeer dominant is, maar dat die ook, dat is ondertussen een werelderfgoed geworden. Hè. Het is iets dat onze universele conditie als mens mee heeft bepaald. Wij denken over de mens als een universeel wezen. Hè. Dat is dan de positieve zijde van de verlichting. Hè. Maar de keerzijde is dan wel dat we daarin hiërarchieën zijn gaan beginnen creëren. Dus het heeft ook wel toegelaten om die andere aan onze meetlat te gaan afwegen. En te zeggen van, kijk, dit is de meetlat voor iedereen.
Yeah.
En zij die daar niet overeenstemmen, ja, die hebben nog wat werk nodig.
Ja, pak dat we zo in een klas zitten met zo 100 mensen of zo.
Ja.
En dan zo 20 leerlingen van de 100 gaan samen in een ruimte zitten en gaan nadenken, we zijn met 100, denken ze, met 20. Wat verbindt onze 100 zo, hè, onze klas? Ja. En dan beslissen we dat met ons 20.
En
dan gaan we terug naar de klas en dan zeggen we tegen, ik weet niet, 70 van de resterende 80. Ja, jullie nog niet, duidelijk. Want wij 20 hebben gezien...
Dit is de meetlat.
Ja.
En die meetlat is voor iedereen. Hè? Dus dat is het nieuwe ding. Want
dus met een
dat
kleine
vind je
groep
bijvoorbeeld
bepalen we wat dat universeel is.
Ja,
wat dat
dus,
een beetje rare...
Ja. Dus die meetlat geldt voor iedereen, want dat is dan eigen aan die verlichtingstraditie, dat universeel is. Die geldt voor iedereen, maar dat betekent dan ook, maar jij past daar niet helemaal in, dus jij hebt nog wat werk.
Hetgeen wat Nadia zegt, het, als ik het goed begrijp, het vieze aan de ideologie waar dat wij mee zijn opgegroeid, die we humanisme of liberalisme, of maakt niet uit hoe dat je het noemt, het is maar een woord, is dat ze pretendeert niet ideologisch te zijn. En dat we zeggen van, ja, maar wij zijn neutraal. Zo. Dus wij hebben met een heel klein groepje mensen gedefinieerd wat een mens is. Dus zo. En dan gezegd van, al die mensen zijn gelijk. Maar wij hebben die lat gelegd. Wij hebben die menselijkheid ingevuld. En vervolgens met cultuur beginnen stofferen, met films en met verhalen en met de geschiedenislessen die we krijgen. Of zijn allemaal doordrenkt van dat ene mensbeeld dat wij met een hele kleine groep hebben gedefinieerd. We hebben gezegd van, kijk, dit is een waardig mens. En overal propageren we die waardige, volgens ons of volgens de ideologie, waardige mens als het doel in ons reclame, in onze geschiedenislessen, in onze films, in onze gesprekken onder elkaar, gaan we eigenlijk gaan definiëren wanneer iemand geldt als volwaardig mens. En wanneer iemand niet geldt als volwaardig mens, heeft hij geen recht van spreken en mag hij dus niet mee de realiteit vormgeven. En zijn of haar woorden voor ons, en met ons bedoel ik de dominante groep, eigenlijk minder waard. Dus helemaal terug naar het begin, is het de moeite waard om te vechten om woorden? Ja, keihard ja, want woorden bepalen wie mag leven en wie niet mag leven. Die vormen echt de realiteit. En we kunnen vechten om de betekenis van woorden door onze mond open te doen en ons te moeien in discussies, want elke discussie draagt bij tot de betekenis van woorden tot onze cultuur. Maar misschien is het nog veel belangrijker, toch zeker als je deel uitmaakt van de dominante groep, om je mond te houden en te luisteren in eerste instantie. En dat is iets wat ik hier aan tafel zo wat toe verplicht ben om te doen. Maar dat denk ik ook wel echt belangrijk is dat van veel woorden, als je zo wat de gemiddelde mens bent, kun je niet weten of dat die een negatief effect hebben op mensenlevens, ja of nee. Jij kunt dat niet zelf bedenken. De enige manier waarop je dat te weten kunt komen, is door te luisteren naar mensen die je vertellen dat ze last hebben van een bepaald woord of van een bepaalde situatie. En dan je stem te gebruiken om hun stem luider te laten klinken en op die manier samen woorden anders te gaan invullen en de wereld inclusiever te maken. En ik denk dat dat zo wat de conclusie is waar dat we voorlopig toe komen hier. Voorlopig.